Wat nou als we gewoon een generiek topic mining model maken, een mooi dashboard omheen bouwen, waar collega's van de business zelf hun data in kunnen ploppen, vervolgens op die run-knop kunnen drukken en dan zien ze heel mooi bijvoorbeeld een Word Cloud of welke vorm dan ook met hun resultaten.
Welkom bij de podcast met hart, ziel en data. Ik ben Randall Pelen en in deze podcast maak ik een wandeling met de data professionals van Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar hun hart sneller van gaat kloppen, hoe ze voorop blijven lopen in hun werk en hoe dit werk positief bijdraagt aan de maatschappij waarin we leven. Daarvoor ga ik bij hen op bezoek op het kantoor van Achmea in Apeldoorn.
En daar zijn de schuifdeuren al. Dat betekent dat de receptie vlakbij is. Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoi, ik heb een afspraak met Steffi van Poppel.
Welkom, ik meld jullie even aan.
Dankjewel.
En het mooie is dat het kantoor van Achmea zich naast het bos bevindt. Dus trek ik elke aflevering een gast van diens werkplek voor een lommerlijk loopje.
Zie ik Steffi zelfs al zitten? Die was er al die tijd al. Goedemorgen, Steffi.
Hey, goedemorgen, Wanda.
Hey.
Hi.
Hey. Nou, we hadden elkaar al gesproken natuurlijk. Maar nu in het echi.
Ja. Leuk, ik heb er zin in.
Ik ook. Eerst een kopje koffie doen?
Lijkt mij een goed idee. Loop even naar het koffiezetapparaat.
Heerlijk.
Ja, je hoort het al. Deze aflevering is dat dus Steffi van Poppel. Zij is data scientist bij Achmea. En toen de koffie op was, begaven we ons naar het bos achter het Achmea-kantoor. En daar startte het gesprek met Steffi. En dat begint niet in Apeldoorn, maar in Brabant.
Nee, ik kom uit de buurt van Tilburg.
De buurt van Tilburg, oké. Okay. Ja. Dus niet Tilburg zelf?
Niet Tilburg zelf, een dorpje ernaast. Mm-hmm. Ja.
Ben je ook zo'n carnaval-tijger dan?
Tijgerin.
Tijgerin, ja, sorry. Ik moet me op mijn woorden letten, hoor ik.
Nee, carnaval wordt zeker gevierd elk jaar, ja.
Dat is echt heerlijk. Ik was dit jaar ook in Tilburg. En dan...
Ja, daar heb je van alles. Dus dat is één grote gezelligheid. Van horen zeggen ken je misschien.
Ja, fantastisch. Maar nog steeds elk jaar? Of is dat verleden tijd voor jou?
Dat is nog geen verleden tijd. Nee, okay. Ik hoop dat dat ook nog lang zo mag blijven.
Dus komend carnaval hebben wij gewoon kans om elkaar te treffen daar?
Dat denk ik wel, ja.
Dat schept toch een heel nieuw soort band dan hier zo door het bos.
Het bos in Apeldoorn, ja.
Oké, okay, laten we afspreken dat alles wat daar gebeurt gewoon lekker in Tilburg blijft, toch?
Lijkt me een goed plan.
Hé, hey, jij werkt nog niet zo lang bij Achmea, volgens mij.
Nee, ik ben nu ongeveer 2,5 jaar op deze functie. Wel zo dat ik tijdens mijn studie hier ook heb afgestudeerd. Mm-hmm. En als werkstudent heb mogen werken, dus al met al... lopen hier toch al wel een tijdje rond. Maar mm-hmm. Inderdaad, deze job 2,5 jaar nu.
En wat is deze job?
Data scientist ben ik.
Data scientist.
Yes. En dan specifiek voor commercial pricing.
Commercial pricing.
Ja.
Een data scientist voor commercial pricing. Daar moet je me even bij helpen.
Ja, nou ja, laten we even starten bij het data scientist. En je kunt je voorstellen, Achmea... heeft miljoenen klanten, dus dat betekent ook dat we dagelijks ontzettend veel data binnenkrijgen.
Ja.
En om die data nuttig te maken, moeten we daar inzicht uit kunnen halen.
En voordat we doorgaan, het is wel even goed om te vertellen, dat doet Steffi voor klanten die zich verzekeren voor schade.
Nou, al die schadeklanten die op allerlei verschillende manieren interacteren die met ons bedrijf en daar komt van allerlei data op verschillende vormen uit. En data scientisten, heel plat gezegd, zorgen die eigenlijk ervoor dat je met modellen businesswaarde kan creëren met die data.
Businesswaarde.
Ja, en ik zit dan op commercial pricing. Mm-hmm. Dus wat houdt dat in? Als verzekeraar wil je eigenlijk een stukje onzekerheid wegnemen. En dat doen we door verzekeringen aan te bieden om risico te dekken. Maar dat wil je eigenlijk wel een beetje op een eerlijke manier doen. Mm-hmm. Dus met pricing kijken we met modellen van hey, wat zijn nou de risicofactoren? Hoe zijn die verdeeld over de populatie? En welke prijzen zouden nou geschikt zijn voor welke groepen? Mm-hmm. Om onze verzekeringen, in dit geval schadeverzekeringen, autoverzekeringen, te kunnen aanbieden.
Mm. Oké, okay, dus ik ben hier met de auto naartoe gekomen. Ik zou op de snelweg een boom-boom kunnen hebben gemaakt, een botsing.
Zou kunnen.
En dat ik dan, omdat ik goed verzekerd ben, uiteindelijk die schade vergoed krijg.
Yes.
En dan heb jij helpen uitrekenen wat ik elke maand betaal. En wat er vervolgens uitgekeerd moet worden, dat is dan weer jullie risico. Want zo, je had het over risico's.
Ja. Precies, precies. Okay. Dus ik zit echt aan die voorkant. Dus wanneer jij inderdaad je verzekering op de website bij ons afsluit, de prijs die je dan te zien krijgt, die komt voort uit de modellen die wij neerzetten.
Oké. Okay. Dit begint al een beetje te leven voor me. Ik vind het ook beestachtig interessant, maar ik wil nog even met je terug naar het begin. Want ik weet toevallig dat jij op LinkedIn meer volgers hebt dan menig ander. Dus ik kan me voorstellen, als jij iets in de IT doet of wat daar ook maar zijdelings aan is verbonden, jij heel veel werkgevers in je inbox hebt de hele dag. Wat heeft je dan toch toen besluit om voor Achmea te kiezen?
Ja, goeie vraag inderdaad. Het datagebied is inderdaad ontzettend populair. Dus dat betekent ook dat er veel werkgevers op je afkomen. Ja, ik zat, zoals ik al zei, ik heb hier ook afgestudeerd. Dus ik was toen ik afgestudeerd was, ik heb econometrie gestudeerd toen. Ja, ontplofte de boel in die zin wel een beetje dat er heel veel opties waren. Mm-hmm. En ik was toen ook geïnteresseerd om eens buiten Achmea te gaan kijken. Maar wat mij uiteindelijk heeft toen besluiten om hier een heel mooi plekje te vinden, is ook echt al de flexibiliteit. Dus het was mogelijk om, of het is mogelijk om je werkweek in te richten zoals dat voor jou uitkomt. Dus bijvoorbeeld het thuiswerken. Mm-hmm. Dat is gewoon ontzettend fijn, want Tilburg-Apeldoorn.
Ja, dat moet je niet elke dag willen doen.
Exact, maar juist op de momenten dat het wel heel leuk is om samen met je collega's te zijn, om dan wel die kantoordag op te zoeken of een keertje samen te borrelen. Die combinatie die vond ik echt top.
Maar je zegt de flexibiliteit was voor jou een belangrijke. Denk ik dat er heel veel werkgevers zijn die dat roepen.
Ja, kijk, wat denk ik ook speciaal is dat we natuurlijk die 34-uurige werkweek hebben. Mm-hmm. En dat betekent in de praktijk eigenlijk dat je ervoor moet kiezen om gewoon één dag in de week wat anders te gaan doen. En nou ja, dat merk je ook wel, dat zeker. Ik merk dat veel onder leeftijdsgenoten, zelf 27, mm-hmm. dat er ook behoefte is. Hè. Denk bijvoorbeeld aan te kijken van, kan ik ook iets voor mezelf doen? Of kan ik wat van vrijwilligerswerk doen? Ja, dat groeit steeds meer, die interesse dat mensen nog wat naast hun reguliere baan willen doen.
Nou, dus dan is echt 34 uur in dit geval, één dag in de week minder, die je besteedt aan, wat doe jij daarmee?
Nou, ik heb de dag op de vrijdag. En wat ik zelf heel leuk vind, is dat ik die dag ook echt kan besteden om dingen voor mezelf te doen. In het weekend ben ik geneigd om echt met vrienden op pad te gaan. En dan is zo'n weekend
voor mezelf doen. Ik hoor hem al.
Volgepland. Ja, ja, ja. En die vrijdagmiddag, ja, dan ga ik sporten. Neem ik nog eens de tijd om een boek te lezen. Ja, dat is, ik vind dat heerlijk.
Ja. Zou je ook kunnen zeggen, ik ga wel 5 dagen werken, maar elke dag iets korter?
Ja, kan ook. Dus als bijvoorbeeld jouw privé situatie, dat als je dat prettig vindt, dan zit die mogelijkheid er ook in.
Hey, ik heb het verhaal meegekregen dat jij ooit een reversed mentor bent geweest van iemand in de raad van bestuur. Dan beginnen mijn oren gelijk te klappen. Wat is een reversed mentor?
Nou, sterker nog, ik ben het nog steeds.
Je bent het nog steeds.
Dus ik ben reverse mentor van Daphne de Kluis. Mm-hmm. En Daphne is onderdeel van de Raad van Bestuur van Achmea. Verantwoordelijk voor het oude dagsvoorziening. Dus dat is eigenlijk, denk aan hypotheken, denk aan beleggen. Dus best wel anders dan het schadeproduct. En reverse mentoring, ja, wat houdt het in? Eigenlijk zoals de term al zegt, wij mentoren elkaar.
Ah, wederzijds.
Wederzijds, exact. Dat klinkt misschien wat vreemd op het eerste oog. Van, hè, wat kun je nou als broekie die 2,5 jaar in dienst is iemand van de raad van bestuur bijbrengen? Maar vaak zit het hem juist daarin. Hè? Dus ik ga bijvoorbeeld mee naar een lezing en ik geef gewoon plat mijn mening over wat ik ervan vond, of het bij mij aansloeg. Welke delen wel, welke delen niet. Communicatieuitingen. Soms ontstaat er toch best wel een groot gat tussen die top en de collega's op andere plekken binnen de organisatie.
Mm-hmm.
En dat die communicatie, ja, die wordt, wordt helemaal ingekleed voordat die uiteindelijk bij de Raad van Bestuur terechtkomt. En dat al die lagen ertussenuit worden gehaald en dat ik gewoon heel plain mijn mening kan geven. Ja, dat is gewoon, ik vind het een heel mooi concept. Zegt van mij wat ook over Achmea, dat daar dus voor open wordt gestaan. Om dus inderdaad die meningen vanuit de hele organisatie mee te willen nemen. Mm-hmm. Ja, zelf leer ik er natuurlijk ook ontzettend veel van.
Ik wou zeggen, ja natuurlijk, maar bizar, wat leer jij daarvan?
Nou, ik mag mee naar allerlei soorten vergaderingen. Waar ik leer over hoe zo'n meeting dan wordt voorgezeten. Hoe daar invulling wordt gegeven aan slagvaardigheid. En hoe dat soms wel of niet anders kan zijn dan dat bij ons gebeurt. En dat is soms heel anders. Dus soms zie je dat daar echt gewoon de tijd beslissing na beslissing na beslissing worden gemaakt. Maar soms ook dat er gewoon gebakkeleid wordt en vergaderd wordt. Zoals dat ook bij ons zo gaat. Dus dan is het toch dat cultuurdingetje dat op echt verschillende plekken binnen een bedrijf nog steeds aanwezig is. En daarnaast leer ik natuurlijk ontzettend veel van hoe Achmea nou in elkaar zit. Hè. Toen ik hier als werkster net werkzaam was, dus zat ik ook bij schade. Toen wist ik niet eens dat we ook hypotheken aanbieden. Dus dat, of dat we beleggen. En ja, dat. Ik heb gewoon ontzettend veel geleerd over ons bedrijf en waar we allemaal in actief zijn. En hoe bepaalde besluitvormingen worden vormgegeven.
Ja, want ontzettend leuk dat je daar dan ook op die manier wel bij betrokken wordt. Hey, mooi dat je die kans krijgt. Het klinkt inspirerend en het klinkt ook alsof dat wederzijds zo is. Dus dat is wel echt heel gaaf.
Ja, dat is heel mooi. En dat is ook leuk om terug te krijgen. Want inderdaad, de eerste reactie die je van veel mensen krijgt is inderdaad, wat kan jij inderdaad nou bieden? En om dan terug te krijgen van wat er concreet al met mijn input is gedaan, dat is super tof.
Gaaf. Hey, even terug. Je bent datawetenschapper, maak ik er even in Nederlands van. Ja. Je helpt om de prijzen voor verzekeringen vast te stellen. Of misschien heb je meer een adviserende rol. Als ik dat als cynische buitenstaander even heel plat sla, dan zou je kunnen zeggen, dit moet ook in een Excel-sheet mogelijk zijn.
Ik denk dat dan het leuk is om een keertje met jou de datasets te bekijken.
Okay.
Die echt over miljoenen regels gaan.
Ja, daar gaat Excel al snel de mist in.
Dan gaat Excel de mist in. En wat wel prachtig om te zien is dat je juist dan uit, hè, waar je, dus of Excel, of als je nog een stapje terugkijkt met het menselijk oog, wel hier en daar wat patronen misschien kunt herkennen.
Mm-hmm.
Maar de kracht van modellen, hè, of ook weer chic in het Engels machine learning, is echt dat je dat allemaal bij elkaar kan gooien. En heel specifiek daar inzichten uit kunt halen die je ook accuraat en dagelijks kunt aanbieden aan bijvoorbeeld de management om bepaalde keuzes te kunnen maken. Dus het kan heel snel, heel dynamisch. En wat leuk is, is dat het dan ook schaalbaar opgezet kan worden. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld Python, je schrijft bepaalde pakketten. Wij doen dat bijvoorbeeld voor een schade-autoproduct.
Mm-hmm.
Maar als je het verder trekt, dan kan dat ook, noem maar iets geks, een overlijdensrisicoverzekering. Dan kan je eigenlijk dezelfde systematiek toepassen. En dat maakt ons werk ook wel heel interessant. Want waar het voorheen misschien met 10 data scientists of meer opgepakt dienen te worden, zorgen wij er eigenlijk voor, door het zo generiek en zo schaalbaar mogelijk op te zetten, dat je in theorie jezelf uiteindelijk onnodig maakt, omdat die modellen alles zelf kunnen oppakken en de inzichten kunnen creëren.
In de basis, je hebt het over miljoenen klanten. Mm-hmm. Dan gaat de wet van de grote getallen gelden. Je zou kunnen zeggen, ik pak alle schades die zijn uitgekeerd, ik deel dat door het aantal klanten. En dan kom ik in de buurt van wat een premie zou kunnen zijn.
Ja.
Hoeveel dieper is dit konijnenhol?
Nou ja, je moet je voorstellen, ik begon al van, hè, we willen het ook wel eens eerlijk houden. En dat is ook wel heel belangrijk, dat je, hè, je wil het niet te specifiek. Dus we willen, we gaan niet aan iedereen een andere prijs vragen. We gaan ook niet dagelijks aan iedereen een andere prijs vragen. Maar je wil wel dat er een bepaalde verdeelsleutel zit in de mate van risico.
Mm.
En daar doen we dus heel erg onderzoek naar binnen onze modellen van hoe is dat risico nou verdeeld? Ook welke kant wil je opgaan als merk? En zo die informatie die gooien we dan in ons model. En zo komen we dan uiteindelijk tot prijzen die eerlijk zijn naar onze klanten toe. En waarmee we dus echt ervoor kunnen zorgen dat we dat risico goed kunnen dekken.
Hm. En jij hebt het net over allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel eigenlijk. Aan wat voor dingen moet ik dan denken?
Nou ja, een hele voor de hand liggende is bijvoorbeeld je schadevrije jaren.
Ja,
dus als jij zegt net van, ik rij naar Apeldoorn toe en ik rij een schade, heb je niet gedaan. Nou, hopelijk heb je dat al een aantal jaar niet gedaan. En dan willen we daar ook dat goede rijgedrag willen we in die zin ook belonen door daar een passende prijs bij aan te bieden. Dus dat is een hele voor de hand liggende.
Mm-hmm. Ja. En nu heb ik begrepen dat toen jij bij Achmea kwam werken, er een bepaalde manier van werken was. Hoe verschilt die van wat jullie nu doen? Waar heb jij toe bijgedragen?
Nou, wat wel mooi is om te noemen, is toen ik hier dus een goede 2,5 jaar geleden binnenkwam. Toen werkten we echt nog met de tooling die we extern inkochten.
Mm-hmm.
Ja, en ik kwam hier als afstudeerde, had tijdens mijn studie al best wel wat geprogrammeerd. Dus toen was het best wel eventjes schakelen toen die tooling, externe tooling, waar je dan als student niet mee hebt gewerkt, dat die je wordt aangeboden.
Ja.
Dus dat ook besproken. En nu heerste er al langer het idee van, hé, wat kunnen we nou allemaal met die programmeertalen die ook zo op de markt liggen.
Ja.
Nou, Python is daar een voorbeeld van. Dus 2,5 jaar geleden begonnen met te kijken van, nou, die pricingsmodellen, kan ik die ook omzetten in een stukje Python-programmatuur?
Mm-hmm.
Mee gaan ontdekken. Data werd steeds groter, steeds zuiverder, waardoor dat natuurlijk ook die voeding voor die Python-modellen steeds beter werd.
Heb jij daar iets mee te maken dat die data steeds zuiverder wordt?
We werken eigenlijk, dat is wel leuk om te noemen, dat ik ben data scientist. In het team van pricing hebben we ook data engineers. Nou, en dat is echt het stuk wat zij oppakken om die datastromen heel mooi in te richten. Dat soepel, dat dagelijks binnenkomt. Want daar zit natuurlijk, je kunt een prachtig model hebben.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je accurate data beschikbaar hebt, waarmee je accurate inzichten kunt genereren.
Ja.
Die Python-programmatuur zijn we aan gaan bouwen. En wat gewoon een heel groot verschil is met die originele programmatuur, is echt dat we dat schaalbaar zijn gaan opzetten. Dus dat je stukken code creëert hier voor een ander product, voor de andere situatie weer her kan gebruiken. Waardoor je uiteindelijk steeds meer werk bij die data scientist uit handen neemt.
Mm-hmm. Je houdt je ook bezig met data science as a service. En dat vind ik een heel ingewikkeld woord. Wat houdt dat precies in?
Ja, klopt. Dat is inderdaad waar ons team druk mee bezig is. Misschien voordat ik er in detail op intreed, is wel goed om een beetje de achtergrond misschien te horen van waar dat data science as a service vandaan komt.
Ja, waar komt het vandaan?
Ja, binnen ons bedrijf, we willen een data-gedreven dienstverlener worden. Dus stimuleren we ook alle collega's door middel van opleidingen, lezingen, noem het maar op, om voor iedereen na te denken van, hey, hoe kan ik nou met gebruik van data mijn werk slimmer, efficiënter, beter maken. Nou, en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus je ziet ook dat heel veel collega's binnen ons bedrijf dan denken, hey, misschien kan ik wel bij die data scientist aankloppen.
Die raken geïnspireerd.
Precies, die hebben een supergoed idee. En de uitvoering, nou, daar hebben we de slimme koppen van data science zitten. Let's go. Nou ja, dus nou, in het begin ging dat misschien wel goed met hier en daar, dus die ad hoc vragen. Maar op een gegeven moment werd die rij bij ons bureau toch wel heel erg lang.
Moet ze een nummertje trekken.
Ja, precies. Dus dat, Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Nou ja, de arbeidsmarkt, om daar een hele grote hop aan data scientists binnen te halen, ook niet heel haalbaar. En als we eens goed gingen nadenken, dan zagen we echt ontzettend veel overlap tussen veel van die vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van text mining, daar hebben collega's ontzettend veel vragen over.
Text mining?
Text mining, informatie halen uit ruwe tekstbestanden. Dus je kan je bijvoorbeeld wel voorstellen dat er komen heel veel e-mailtjes binnen.
Ja.
Die e-mailtjes die slaan wij allemaal op in onze database. Nou ja, dan is het razend interessant om bijvoorbeeld te weten waar gaan die over. Of als je al wat dieper gaat, als ik kijk naar alle mailtjes die gaan over het opzeggen van een verzekering. Ja, waarom zeggen mensen hun verzekering op? Is dat bijvoorbeeld omdat ze gaan emigreren? Ja, dan is het wellicht, dan kunnen we daar niet zoveel aan doen. Maar is het omdat ze ontevreden zijn over een bepaalde service? Dan willen we natuurlijk daarmee aan de gang.
Ja.
Dus dat is zo'n typische vraag die dan vanuit de business kan komen. Vanuit verzekeringen, maar bijvoorbeeld ook als er vanuit de, noem maar wat, de pensioenenkant een verzoek is waarover klachten gaan die binnenkomen. Nou ja, dat zijn eigenlijk soortgelijke vraagstukken, want in beide vraagstukken wil je eigenlijk de onderwerpen weten van die ruwe tekstbestanden.
Ja, precies. Wat zijn de patronen in de tekst?
Exact. Dus ja, hè, en daar kun je dan een data scientist voor aan het werk zetten die dan een topic mining modelletje in elkaar knutselt.
Onderwerp mining. Dus onderwerp je gaat mining, delven ja. Naar onderwerpen.
Precies, ja. Dus in heel die ruwe tekstbestanden waar zo ontzettend veel informatie staat, daar probeer je eigenlijk een samenvatting, een onderwerp uit te krijgen.
Ja, en even om dat scherp te maken. Je zou ook als mens kunnen gaan zitten lezen en turven en onderwerpen verzinnen. Maar dan moet je het en een paar keer lezen. En het is heel veel werk.
Nee, dus ik wou net zeggen, inderdaad, daar is echt geen beginnen aan. Dus dat soort vraagstukken, die zie je, ja, die kwamen echt over van verschillende, bijvoorbeeld over telefoongesprekken, ja, zo ontzettend breed wat binnenkwam. En toen hadden we zoiets van, hey, wat nou als we gewoon een generiek topic mining model maken, een mooi dashboard omheen bouwen, waar collega's van de business zelf hun data in kunnen ploppen, vervolgens op die run-knop kunnen drukken. En dan zien ze heel mooi bijvoorbeeld een Word Cloud of welke vorm dan ook met hun resultaten. Betekent dat wij dan niet meer elke keer met zo'nzelfde soort vraagstuk aan de gang hoeven. Maar wat eigenlijk nog een heel mooi bijkomstig resultaat was, was dat we zagen dat de business ook die resultaten veel sneller en makkelijker accepteerde, omdat ze het gevoel hadden dat ze het echt zelf hadden gedaan.
Ja,
dat ze echt
natuurlijk
zelf dat onderzoek hadden gedaan.
Logisch.
Dus, een voorbeeld, maar dat is dus echt data science as a service. We hebben die dienst opgezet, dat dashboard, waar de business zelf mee aan de slag kan, zonder tussenkomst van die data scientist. En zo hebben we dus die data scientists die daar voorheen mee aan de slag waren, weer vrijgespeeld voor nieuwe generieke vraagstukken.
Ja, wat cool. Wat terecht ook dat je hier zo enthousiast over bent. Ik zie je helemaal glunderen.
Ja.
Maar ik kan me ook goed voorstellen dat tekst een stuk minder abstract is. We hebben natuurlijk ook gesproken over het verwerken van een heleboel getallen en nummers.
Ja.
En dat kan heel abstract voelen. Terwijl tekst, dat snapt iedereen. Als ik een heleboel e-mailtjes moet verzamelen, dan is dat misschien een beetje werk. Maar dat kan ik me goed voorstellen. Lappen tekst ergens invullen. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe leveren jouw collega's die teksten aan?
Ja, dat kan zo simpel als in een Excel-format. En het mooie is ook dat als je kijkt naar hoe onze data wordt binnengehaald, dan is dat vaak al in dit soort generieke format. Dus dan zit je echt aan de voorkant, aan de IT-kant van hoe vergaren we onze data. Nou, en die collega's die daar heel druk mee bezig zijn, die zorgen dat dat in generieke formats gebeurt, zoals Excel, CSV, noem het maar op. Die kan je gewoon exporteren. Dus dan, ook daar is het gewoon een druk op de knop. Je hebt de data en de data plop je in dat data science modelletje.
Ja. Hey, maar je hebt dus een boel collega's die kunnen soms in een lange rij bij jouw bureau hebben staan en die zijn eindelijk aan de beurt. Nou, sommige vraagstukken zijn heel generiek met tekst. Daar heb je een mooie oplossing voor gemaakt. En dat is dan data science as a service. Maar soms zijn het ook lastige getallen. Je hebt veel ervaring met pricing modellen, waarbij je gaat berekenen wat een goed tarief zou zijn voor een verzekering. Wat nou als mensen en collega's nog steeds met dat soort vraagstukken bij jou aankomen?
Ja, goede vraag. Inderdaad wat je zegt. Pricing is is echt wel een domein waar het vergrootglas op zit. Dus daar wil je ook wel dat je echt heel specifieke, juiste modellen op die data kan trainen. Dus wat je daar ziet is daar zijn we, waar we bij text mining soms met een heel generiek model al heel veel oplossingen kunnen bieden. Zijn we ook zo begonnen bij pricing, dus een relatief simpel basismodel. En wat we toen hebben gedaan, die resultaten daarvan hebben we eigenlijk aangeboden aan de collega's die normaliter al die modellen controleren. En we hebben eigenlijk aan hen gevraagd van, hey, jij met niet het computerbrein, maar het menselijk brein, wat zou jij nou nog willen verbeteren qua performance? En dan kijk je dus echt naar specifieke requirements of zaken die je zou willen proberen. En die probeer je dan ook aan de computer aan te leren. En dat kan bijvoorbeeld per merk verschillend zijn. Omdat voor het ene merk heb je bijvoorbeeld een andere doelgroep dan voor het andere merk. Dus wil je dat de performance voor die doelgroep beter is dan voor een andere doelgroep. Dus daar zorg je echt dat je ook dat specifieke erin kan brengen door continu met je collega's, met je stakeholders in gesprek te gaan.
Ja, mooi. En is er nog steeds altijd een stukje maatwerk? Want ik begrijp dat je in die zin nu een loket bent geworden voor de andere afdelingen om hun vraagstukken neer te leggen.
In principe, dat is de manier waarop we inderdaad die schaalbaarheid kunnen genereren. Maar uiteraard, er is altijd ruimte voor maatwerk. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar die text mining modellen. Er zijn inmiddels zoveel open source modellen beschikbaar die je zo recht uit de box kan gebruiken. Maar als we die gewoon neerzetten als een dienst, dan zul je zien dat dat wellicht niet op alle verzekeringsdata even goed werkt. Hè. Bijvoorbeeld als je gelijkheid tussen woorden aan het zoeken bent, ja, dan zal een generiek model wat door OpenAI getraind is, wellicht zeggen dat een inboedel en een opstalverzekering identiek zijn. Terwijl voor ons zijn het hele verschillende producten.
Tuurlijk, ja.
Dus daar zit ook echt dat maatwerk in.
Je zei net iets interessants. Modellen kunnen getraind zijn op bepaalde manieren. Is er een verschil tussen trainen en het in de operatie brengen van dat soort modellen?
Oh, zeker. Ja, wij als data scientisten, wij pakken echt dat trainen op. Maar ja, als je diensten wil neerzetten, dan heb je eigenlijk heel weinig aan een getraind model op een ontwikkelomgeving. Ik noemde al dat dashboard wat we bijvoorbeeld hebben gebouwd. Maar bepaalde modellen moeten bijvoorbeeld ook gewoon echt in de cloud ergens komen te staan. En dat werk, een deel daarvan pakken de data scientists op. Maar ook een heel groot deel gaat naar onze engineering collega's, onze collega's van IT. Om dat gewoon op een juiste manier in dat af en toe toch best wel ingewikkelde Achmea IT-landschap te bouwen.
Wat heerlijk. Je bent dus eigenlijk modellen aan het helpen bouwen en trainen. En dan zijn het een soort van kindjes die volwassen worden. En op het moment dat ze klaar zijn om de wijde wereld in te gaan, dan hang jij die rugzak aan de gevel. Ja. Dan hangt de vlag erbij en dan kun je ze uitzwaaien. Wat een lekker gevoel lijkt me dat.
Ja, en hoe leuk is het ook als je dan op een borrel wel eens de collega's vanuit de business spreekt. Die vertellen dat ze van zo'n dienst gebruik hebben gemaakt. En dat je denkt van, hey, dat heeft ons team bij wijze van spreken 2 jaar geleden gemaakt. Initiële gedachte was voor een ander merk, voor een ander product. En nu wordt het gewoon op die compleet andere plek binnen het bedrijf gebruikt. Dus dat geeft wel ontzettend veel energie, ja.
Ja, prachtig. Hey, wij zijn een poosje aan het wandelen. Aan de horizon gloort het pand van Achmea zo langzaam weer.
Yes.
Ik ben ook toe aan mijn volgende kop koffie. Om dit gesprek af te sluiten, heb jij misschien nog een inspirerende tip voor de luisteraar? Iets wat jou in het verleden heeft geïnspireerd of misschien heel leuk is om eens te gaan lezen, kijken, luisteren?
Ja, heb ik een tip? Iets wat ik eigenlijk elke dag met mij meeneem is eigenlijk de zin, keep it simple.
Keep it simple.
En
wat een simpele zin ook.
Wat een simpele zin en zo simpel kan het dus ook zijn. Bij alle grote en kleine dingen, probeer het af te kaderen. En vraag jezelf inderdaad echt af van, hey, wat kan ik hier nou aan doen? Wat is mijn invloed hierin? Acteer daar ook naar. Pak die rol, maar houd het wel simpel. En maak het niet groot. Betrek er niet allerlei zaken bij die wellicht helemaal niet nodig zijn. En zet een stap. Je hoeft niet meteen de marathon te rennen. Zet een stap. Dat is een tip die ik aan iedereen kan meegeven. Keep it simple.
ik heb na die tip al een heleboel vragen die in me opkomen en een heleboel dingen waar ik over na begin te denken. En ik denk dat dat misschien wel de essentie van die tip is. Dat je erover nadenkt hoe je het simpel kan houden.
Ja, exact.
Dankjewel, Steffi.
Jij bedankt.
Dit was Met Hart, Ziel en Data. Wil je meer weten over Steffi van Poppel's werk als data scientist? Lees dan het artikel op werkenbijachmea.nl of via de link in de show notes. En wil je nou napraten met de echte Steffi? Dat kan. Haar contactgegevens staan ook in de show notes. Dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook je podcast vandaan haalt. Daar kun je ons ook raten en beoordelen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende.